Goedenavond allen en welkom bij deze meningsvormende sessie over de collegebrief aanpak van armoede en schulden, wensen en bedenkingen. In de brief wordt de huidige stand van zaken op het gebied van armoede, schulden en financiële problematiek in onze gemeente weergegeven. En wat het college momenteel al doet en in de afgelopen periode heeft gedaan en extra heeft gedaan. Daarnaast schetst het college de ambities van wat zij wil veranderen, intensiveren en verbeteren. Daarover gaat het college dan ook graag met u in gesprek. Wij hebben voor deze sessie in totaliteit 90 minuten beschikbaar. Dat houdt in dat u allen 4 minuten spreektijd heeft. Dit is exclusief interrupties. En dan blijven er ook nog 16 minuten over voor het college. Ik wil wel direct even meegeven dat de tijd van het stellen van technische vragen reeds is geweest. Dat gaan we dan vanavond ook niet doen. En u ook alle vragen om via de voorzitter te spreken. Zoals in het voorbereidingsmemo al is aangegeven, doen we deze sessie in 2 termijnen. In de eerste termijn gaat het met name om de vragen die u heeft aan het college en een eventueel eerste korte reactie op de inhoud. Waarbij ik ook heel kort, maar ook met enige terughoudendheid, eventuele interrupties toestaan. Wie van de fracties mag ik daarvoor als eerste het woord geven? Zo zijn we wel heel vroeg thuis. Geen behoefte aan een eerste termijn, toch wel de heer Zwets, Studentenstad.
Ja, dank u wel, voorzitter. De cijfers die in het rapport worden geschetst, die zijn schokkend. 1 op de 18 inwoners van onze gemeente heeft problematische schulden. En wanneer zij aan de bel trekken bij de gemeente is hun gemiddelde schuld €21.000 bij 14 verschillende schuldeisers. En volgens het CBP zullen die cijfers in 2024 alleen maar somberder worden. En gemeentelijk beleid kent helaas beperkte mogelijkheden om mensen uit schulden te helpen. En zoals aangegeven in de aanpak armoedebestrijding is dit vooral iets waar landelijk beleid effect op heeft en ben je gemeentelijk vooral met symptoombestrijding bezig. Toch zijn er een aantal initiatieven uit de aanpak armoedebestrijding die wel degelijk het verschil maken. Ik zoom daarbij even specifiek in op jongeren. Ik heb zelf onderzoek mogen doen voor incassobureaus en het is echt bizar hoe groot de stijging is van het relatieve aantal jongeren die in de schulden zitten. En ook vallen jongeren na het afronden van incassotraject vaker terug en komen ze herhaaldelijk in financiële problemen. We zijn dan ook blij dat het college de financieel kwetsbare positie van jongeren erkent en ook actief inzet op financiële educatie van jongeren in samenwerking met scholen in onze gemeente. En we hopen daar de komende jaren een verdere intensivering in te zien. En ook de inzet van eurocoaches vanuit de gemeente mag wat ons betreft niet onderbelicht worden. Zij zoeken contact met jongeren met schulden en proberen samen met hun een gedragsverandering in gang te zetten. En zowel de inzet van eurocoaches als financiële educatie zijn voorbeeld van preventieve maatregelen. En volgens het Nibud kost een huishouden met schulden de samenleving gemiddeld €100.000. En daarom is inzet op preventieve maatregelen niet alleen sociaal, maar ook nog eens winstgevend. Een laatste punt dat ik graag nog even wilde benoemen is de communicatie naar inwoners toe. Er is eerder deze week een sessie geweest over laaggeletterdheid. En daarnaast is een deel van onze inwoners de Nederlandse taal niet machtig. En ook bij het flyer in de noordelijke wijk vandaag merkten we dat best wel veel inwoners de taal niet machtig zijn. En we pleiten daarom voor een verdere versimpeling van gemeentelijke communicatie en willen de wethouder daarom eigenlijk om 2 dingen vragen. Kan er standaard een Engels vertaling worden bijgevoegd? Kan er standaard een Engels vertaling worden bijgevoegd en indien blijkt dat een grote groep geen Nederlands of Engels spreekt, eventueel nog in andere talen? En zou er ook, voor zover dat nu nog niet het geval is, een toevoeging aan brieven kunnen worden toegevoegd? Begrijpt u niet wat deze brief betekent? Belt u dan alsjeblieft naar nummer puntje, puntje, puntje. En tot zover de vraag aan het college.
Dank u wel. Dan ook voor uw eerste termijn, de heer Venhuizen, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als eerste vraag wil ik ingaan op dat het college aangeeft dat zij op dit moment een analyse maken van alle maatregelen. De regelingen bij het armoedebeleid en dat beoordelen op basis van eenvoud, toegankelijkheid en samenhang. Betekent eenvoudiger en toegankelijker in de praktijk ook generieker maken, vraag ik me dan af. En betekent dat de wethouder dan bijvoorbeeld de regeling zou willen schrappen en meer op één grote hoop gooien? Zit daar een stevige ambitie achter, is een vraag. En de tweede vraag is, de wijteams zijn niet specifiek genoemd in dit stuk. Maar staat wel dat we dichter in de wijk willen aan zijn en dichter bij de inwoners en zo. En ik neem aan dat de wijteams daar een belangrijke rol in spelen. Klopt dat? En wij vroegen ons af, hoe staat het met de uitvoeringskracht van de wijteams? Zijn die daar klaar voor? Dat zijn de eerste 2 vragen.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even rond voor meer behoefte aan een eerste termijn. Dan concludeer ik toch behoefte aan een eerste termijn. Mevrouw Middelhuis, GroenLinks.
Ja, bedankt voorzitter. De fractie van GroenLinks kan met tevredenheid naar deze brief kijken. Wij vinden dat je alles uit de kast moet halen om de inwoners van onze gemeente bestaanszekerheid te kunnen bieden. Want het is niet aanvaardbaar dat 1 op de 11 kinderen in onze gemeente opgroeit in armoede. En volgens de armoedemeter van ons eigen onderzoeksbureau zelfs 1 op de 8. En natuurlijk kan en zou het Rijk hier meer in moeten doen. Bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen of de bijstandsuitkering op een hoger niveau te brengen. Dat zal veel helpen, maar zolang dat niet het geval is, zullen we zelf aan de slag moeten gaan. Wij zijn daarom ook vooral blij dat de brief focust op het structureel aanpakken van armoede naast het verlichten van armoede. Zo kunnen we als gemeente bijdragen aan het bewijs dat langdurige armoede echt te doorbreken is. En dat we ook niet bang zijn om de grenzen van de mogelijkheden op te zoeken. Zo staat de fractie van GroenLinks ook vooral positief tegenover de pilot in Groningen-Noord die beschreven staat in de brief. Want door het overnemen van schulden, het doorbreken van budgetgrenzen en het toepassen van de doorbraakmethode en wat ons betreft ook volgens die van het Instituut voor Publieke Waarden kunnen we echt aan de slag met het doorbreken van armoede. Om de stress weg te nemen bij mensen, zodat ze ook weer kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. En zo biedt het ook de mogelijkheden om vooraf al andere schadelijke gevolgen van armoede te voorkomen. Hierbij hebben wij een vraag aan het college. Dat gaat over de pilot, want wij vroegen ons af hoe deze pilot concreet uitgevoerd zal worden. En ja, of zij het vinden, wij het ook nog goed dat de inwoners goed betrokken worden, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen. En dat het bovendien benaderbaar is en de drempel laag wordt gehouden door ook de wijk in te gaan. En wij zijn erg benieuwd naar de resultaten en verdere uitwerkingen die in december 2023 worden gepresenteerd.
Dank u wel. Dan had ik ook nog mevrouw Akkerman gezien voor de VVD.
Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie maakt zich een beetje zorgen, want in 2019 hebben wij met elkaar nieuwe beleid vastgesteld, toekomst met perspectief. En toen hebben we ook als raad de doelen in dat beleid nog wat concreter gemaakt. En we hebben bijvoorbeeld gesteld dat de ambitie is dat we in 2030 het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in onze gemeente onder het gemiddelde ligt van alle gemeentes met meer dan 100.000 inwoners. En gedurende de tijd daarna hebben wij meerdere malen gevraagd om van hoe gaan we dat dan nu ook doen. En we hebben steeds verwacht een tussenplan te krijgen met stappen hoe we daaruit zouden gaan komen. En toen zagen we op de agenda staan dat het vandaag weer over armoedebeleid ging. Toen dachten we, dat gaan we vanavond dan bespreken. Alleen, in de brief staan geen dingen die niet waar zijn, maar het is nog steeds niet concreet genoeg. En dat maakt voor ons wat zorgen of we die doelstelling wel gaan halen. Dus dat is onze vraag aan het college of we de in 2019 gestelde doelen gaan halen. En een tweede vraag aan het college is, dan hebben wij ook genoemd bij het steunpakket wat we een tijd terug hebben besproken, of het niet zinvol is om los van specifiek in deze meningsvorm de sessie over armoede, om bij alles wat we doen te denken aan wat de gevolgen zijn voor mensen en hun inkomen. Dus bijvoorbeeld, als je steeds grotere groepen vrijstelling moet geven van de belastingen, zou je dan niet kunnen overwegen om de belastingen te verlagen. Dus dat je altijd dus die wisselwerking ook in ogenschouw neemt. Dat is onze tweede vraag. Dank.
En u bedankt. Verdere behoefte is het mijn, de heer Van Jaarsveld, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Iets meer dan een jaar geleden in een ander college met een andere wethouder leken we wat ambitieuzer toen we spraken over het verwijderen van armoede uit onze gemeente. Ik deel de zorgen van de VVD. Gaan we die gestelde doelen van nog veel jaren meer geleden überhaupt halen? Maar wat er in ieder geval meer ligt, is nu een plan en iets concreter. Al kan het waarschijnlijk altijd meer concreter. En we hebben eerder vandaag een discussie gehad over energie. Daar zit natuurlijk ook veel energiearmoede bij en vraagstukken op dat gebied. En een deels herhaling van die sessie, als zie ik weinig gezichten daar, dus misschien klinkt het voor u nieuw. Als ik vraag, wat doen we met die grote groep werkende armen, die ook in dit stuk minimaal naar voren komen? Wat doen we met een groep die wel ook heel veel schulden heeft, maar net boven de inkomensgrenzen zitten voor tal van regelingen? Hebben we daar genoeg aandacht voor en maakt de wethouder zich daar zorgen over? Ander onderdeel.
Heer Van Jaarsveld, voordat u verder gaat met het andere onderdeel, u heeft een vraag van de heer Huisman, SP.
Ja, ik lees hier niet dat werkenden worden uitgesloten. We hebben het over mensen die in armoede leven en daar staan geen inkomens bij in dit stuk. Dus In die zin snap ik deze vraag niet helemaal. In het stuk wordt daar niet over gesproken.
De heer Van Jaarsveld.
Dank, voorzitter. Nee, dat klopt. Maar wat ik bedoel is dat we natuurlijk een heleboel regelingen optuigen en die vaak moeten begrenzen op een bepaald percentage boven de bijstandsnorm of boven het minimuminkomen. Dus de oplossing ligt vaak wel begrensd. En ik had het over de groep die buiten de oplossing valt. En u heeft gelijk dat ze in het stuk inderdaad niet altijd zo naar voren komen. Ik ben, voorzitter, helemaal mijn tweede onderdeel vergeten. Groot nadeel van niet opschrijven en een slecht geheugen hebben.
Gelukkig heeft u nog een tweede termijn, dus wellicht dat u ons dan nog kunt verbazen met uw inbreng. Ik zag zojuist ook mevrouw Mengen, Stadspartij 100% voor Groningen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan me deels, of eigenlijk wel vrij veel, aansluiten bij de korte woordvoering en de vragen van collega van de VVD en eigenlijk ook van het CDA. Maar ik heb ook zelf nog een paar vragen aan de wethouder. Het armoedebeleid oogt als een oerwoud aan regels en verschillende sporen. En mijn fractie vreest dat we het risico lopen met elkaar het spoor bijster te raken. Armoede is een verdienmodel geworden en geheel versnipperd geraakt. We hebben energiearmoede, generatiearmoede, kinderarmoede, bewegingsarmoede, menstruatiearmoede en de lijst zal nog wel een aantal hebben. En ik moet hierin oud-collega Jimmy Dijk gelijk geven. Die heeft mij een keer gezegd, we dienen het als een geheel aan te pakken en niet element voor element. Want dan schiet je naar alle waarschijnlijkheid je doel voorbij en ga je het zeker nooit oplossen. Ik stel deze vragen ook namens de PVV, maar dat had ik u van tevoren al aangegeven. Mijn vraag aan de wethouder is het differentiëren van armoede doeltreffend in zowel de aanpak als de uitvoering? En is een brede aanpak ook daadwerkelijk een gerichte aanpak of een ogenschijnlijke? Daar zou ik graag nog antwoord op willen straks. Dank u wel.
Nou, graag gedaan. U had ook nog een vraag van de heer Van Soelen, Partij voor de Dieren.
Ja, een korte vraag over het verdienmodel. Waar ziet u dat precies? Waar doelt u op waar dat verdienmodel in de armoede zit?
Mevrouw Menger.
Nou, heeft u even. Volgens mij kunnen we met elkaar concluderen dat er talloze instanties door de inzet van mensen die betaald moeten worden geld verdienen. En ik zie eigenlijk een soort van cirkel binnen de armoede. En ik vind dat heel triest om te constateren dat er dus over de rug van zeer kwetsbare mensen, en dan pak ik ook even de schuldenproblematiek erbij, dat daar gigantisch over wordt verdiend. En dat is dus het verdienmodel wat op armoede ligt en schuldenproblematiek. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties met behoefte aan een eerste termijn? Ja, de heer Rehberg en ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, heel kort één punt eigenlijk die we eruit willen lichten. En dat gaat over het perspectieffonds. We zijn een groot voorstander van de doorbraakmethode. En ik ga ervan uit dat dit maatwerk budget, dat perspectieffonds, dat het daarop ziet. Maar we zagen eerder bij de doorbraakmethode dat het vrij lastig was om dat budget ook op een goede manier in te zetten. Dat het er nog wel over heel veel schijven ging en in de begroting soms ook lastig was om dat te verantwoorden. Zorgen we er dan ook voor dat de mensen in het veld, dus de mensen die direct met de mensen om tafel zitten, dat die ook de mandaat hebben om dat budget uit te geven. Tot zover.
Helder. Nog andere fracties behoefte aan een eerste termijn? De heer Van Soelen, Partij voor de Dieren.
Dank, voorzitter. En dank voor deze mooie brief waarin de lijnen voor straks het beleid om armoede aan te pakken en schuldhulpverlening staat opgeschreven. En het is mooi, in het voorgaande deden we, het was goed, perspectief, intergenerationele armoede doorbreken. En nu is een beleid dat we verlichting geven en perspectief, dus intergenerationele armoede doorbreken. En dat is heel belangrijk, want die twee werken complementair op elkaar. En dat is ook iets waar mijn partij ook heel erg belangrijk vindt. En dat zien we ook hier uitgestippeld. zijn even wat, even zien, wat dingen wat ik nog wil toegeven over de wij. De heer Venhuizen sprak over capaciteit bij de wij-teams. Wat ik ook hoor, veel, het is belangrijk om dicht bij de mensen te staan, maar dat de locaties soms nog niet op orde zijn. Dat mensen belang hebben om ook een plek naar een plek te gaan waar ze even kunnen praten. Dus ik ben ook benieuwd in welke investeringen daarin worden gestopt. En even kijken. En nog een vraag. Ja, wat wij ook belangrijk vinden is ook kijken naar alternatieve manieren. Naast dit beleid op bijvoorbeeld voedselvoorzieningen in de wijk, zoals voedseltuinen, wat ook mee kan helpen met laagschalig toch een probleem kan oplossen. Dus hierbij wil ik het eerst laten.
Dank u wel. Dan krijg ik nog een interruptie aan de heer Van Soelen. Mevrouw Akkerman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de Partij voor de Dieren zegt heel letterlijk, wij zien iets uitgestippeld. Dus ik vroeg me af of zij dan wel vertrouwen heeft in de gestelde doelen uit 2019.
De heer Van Soelen?
Ja, is goed. Ik vind het een goede vraag om te stellen, om doelen te stellen. Alleen ik vraag me ook af in hoeverre het mogelijk is. Hè? Want armoede is ook dynamisch. We hebben ook corona gehad. We hebben nu de energiearmoede wat er overop komt. We hadden eerst nog een tijd geleden, een aantal jaren, dan hadden we iets van 1 op de 8 kinderen die in armoede verkeerden. Nu hebben we dan 1 op de 11. En als ik die cijfers zie van ja, zijn dat echt cijfers waarop we kunnen vertrouwen? Is er niet onzichtbare armoede? Dus het is ook de vraag of die cijfers ons alles vertellen over armoede. Dus ik denk dat het stellen van doelen een mooie ambitie is. Maar ik vraag me ook af hoe reëel het is.
Nog een korte vervolgvraag, mevrouw Akkerman.
Ja, dank. Ja, maar de Partij voor de Dieren heeft destijds wel ook mee ingestemd met dat doel. Dus dan is dat wel een beetje een bijzondere. Komt u daar dan op terug of is het een nuance?
De heer Van Soelen.
Ik denk dat wij continu moeten monitoren. En ik denk dat we die cijfers ook krijgen. En die moeten we dus als de raad ook bekijken. En ik denk van hoe het ervoor staat. Dus als wij zien dat er meer kinderen in armoede verkeren, dan weet je dat het slecht gaat. En het is de vraag van, met dat beleid is het altijd de vraag van, kan je dat probleem uiteindelijk ook oplossen, dat armoede? We willen het allemaal heel graag, maar het is echt een veelkoppig monster. Waarbij ik soms afvraag van, in hoeverre kan je echt concrete doelen stellen?
Dank u wel. Er zijn nog enkele partijen die geen eerste termijn hebben gehad. Wensen die daar nog gebruik van te maken? Het is ook niet zeker niet verplicht. Dan ronden we bij deze de eerste termijn af. Dan bieden we als eerst even een korte gelegenheid aan de wethouder, de heer Eikenaar, om kort te reageren op de vraag. En dan komen we daarna terug bij de tweede termijn. De wethouder.
Excuus, voorzitter. Dat was iets te traag. Mag ik ook iets inleidends zeggen, voorzitter? Of is dat niet toegestaan?
Het is uw tijd, maar als u het bondig kunt houden, wordt dat
gewoon. Ja, nou, bondig is altijd een enorme uitdaging voor mij. Ik wou namelijk beginnen met een citaat. Wat volgens mij een veelzeggend citaat is. Dat is van de schrijver Edouard Louis. Ik weet niet of u bekend bent met deze schrijver. Die schreef in 2018 een boek. En dat heette Ze hebben mijn vader vermoord. En ik wou met een veelzeggend citaat van deze schrijver beginnen. Op een dag in de herfst werd de schoolbonus die elk jaar aan de gezinnen werd uitgekeerd om te helpen bij de aanschaf van schoolbehoeften, schriften en schooltassen met bijna 100 euro verhoogd. Je was dolblij. In de woonkamer riep je, we gaan naar de zee. En met z'n zessen waren we in onze vijfpersoonsauto vertrokken. Ik zat in de kofferbak als een gijzelaar in de spionagefilm, want daar zat ik het liefst. De hele dag was het groot feest. Bij mensen die alles hebben, heb ik nog nooit gezien dat een gezin naar zee ging om een politieke beslissing te vieren. Want voor hen verandert de politiek bijna niets. Dat drong tot mij door toen ik in Parijs ging wonen. Ver bij jou vandaan. Bij jou is zijn vader. De heersende klasse kan klagen over linkse regeringen en kan klagen over rechtse regeringen. Maar hun regering bezorgt ze nooit spijsverteringsproblemen. Een regering verbrijzelt nooit hun rug. Voor ons was politiek een kwestie van leven of dood. Waar ik maar mee wil zeggen dat in armoede leven een enorme impact op het leven van mensen heeft. En de beslissingen die we hier nemen, de nota die we vandaag bespreken, En met name de uitvoeringsnota die eind van het jaar komt, gaat echt over de levens van mensen. En de beslissingen die we in die nota's nemen, kunnen het verschil echt in het dagelijks leven van mensen maken. En ik merk dat het soms wel moeilijk is voor mensen om te doorvoelen wat het is om in armoede te leven. En dat resulteert soms in misplaatste, goed bedoelde adviezen onder het motto: ik ben niet arm, maar als ik arm was geweest, dan was ik in ieder geval een betere armer dan jij. En dat is ook volgens mij niet zo heel gek, want sinds de jaren 80 is het idee gegroeid dat het ieder voor zich is, dat rijkdom puur je eigen verdienste is en daarmee armoede dus ook. Armoede is je eigen schuld en er volgt dan ook automatisch uit dat je wel een profiteur zal zijn of moet zijn. Wat wel vreemd is, want als je weinig tot geen vermogensbelasting betaalt of geen hypotheekrente of geniet van de hypotheekrenteaftrek, wordt dat meestal niet gekwalificeerd als profiteren. En wie profiteert, en dat staat ook wel een beetje centraal in deze brief, of in ieder geval om dat te stoppen. Wie profiteert moet worden gecontroleerd. Die moet worden benaderd met wantrouwen. En ik denk dat dat wantrouwen waarmee mensen worden benaderd, en de toeslagenaffaire is daar de meest extreme versie van, dat dringt ook in het levens van mensen door. Naast dat armoede heel veel in je leven doet. Als je opgroeit in armoede, dan doet dat heel veel met je vertrouwen in mensen. Met het gegeven of je mee kan doen, of je het gevoel hebt dat je erbij hoort of niet. En dat heeft volgens mij, dat kan de rest van je leven tekenen. En het is mijn bedoeling, of het college's bedoeling, om een armoedebeleid vorm te geven dat mensen wel vertrouwen geeft. En dat mensen ondersteuning geeft, voor zover we dat mogen en mogelijk is. Maar ook daar waar het in onze macht ligt, zaken te doorbreken. Patronen te doorbreken. Kijken hoe we mensen echt verder kunnen helpen. En uit hun situatie kunnen halen. Ja, maar er moet wel gezegd dat de mogelijkheden enerzijds niet eindeloos zijn. Armoede is een complex probleem, is een probleem van gewoon allereerst, en moeten we niet vergeten, allereerst een tekort aan geld. Mensen lijken dat wel eens te vergeten, maar daar begint het wel mee. Het trekt vervolgens je leven binnen, het zorgt voor psychische problemen, voor huiselijk geweld, spanning, stress en al die elementen die ermee samenhangen. Maar het begint wel met een tekort aan geld. En dat lijkt wel eens vergeten te worden dat dat het geval is. Maar we zijn enerzijds afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt, wat er in ons land gebeurt. Want laten we wel wezen, de vermogens- en inkomensongelijkheid, met name de vermogensongelijkheid in dit land, is buitengewoon groot en groeit ook. En zolang we dat niet keren, groeit ook de armoede. Maar dat maakt ons enerzijds, anderzijds ook niet machteloos. Want wij kunnen natuurlijk wel degelijk wat doen. Allereerst door hier te laten zien dat wij wel werken vanuit vertrouwen. Dat we niet, zoals het bij het Rijk eraan toe gaat, en ik ben gedeputeerde gaswinning geweest, dus ik kan u vertellen dat ik heel goed weet wat een overheid doet die vanuit wantrouwen werkt. Dat wij dat hier niet doen. Dat wij hier het goede voorbeeld geven. Dat wij ervoor zorgen dat mensen niet zich op die manier behandeld voelen. Dat is het eerste wat we kunnen doen. Het tweede wat we kunnen doen is het Rijk erop aanspreken. We hebben nu een aantal energiecompensaties uitgekeerd. Het lijkt erop dat het Rijk daarmee door wil gaan. Dat in plaats van het structureel aan te pakken en in plaats van het bestaansminimum te verhogen, wat echt heel erg noodzakelijk is. Dus wij zullen geen mogelijkheid onbenut laten om dat te bepleiten. Maar daarnaast kunnen wij ook, en die ruimte gaan we als het goed is ook krijgen, die toezegging hebben we van het Rijk in het kader van de sociale wijkvernieuwing in de noordelijke wijken, de ruimte krijgen om te experimenteren. En dat geeft ons ook dan de ruimte, en daar hou ik het Rijk aan, die belofte is aan ons gedaan, om ook buiten de gebaande paden te gaan lopen. En te kijken hoe we in samenhang in het leven van mensen die armoede kunnen doorbreken. Dat is de pilot waar GroenLinks ook naar verwees. Als laatste, voordat ik aan uw vragen toekom, wou ik u nog wijzen op een interessant onderzoek. En ik heb er ooit als gedeputeerde ook mede aan de wieg gestaan van dat onderzoek. Maar er is een interessant onderzoek gedaan naar intergenerationele armoede in de Veenkolonie. Het gaat weliswaar over de Veenkolonie, armoede daar. Maar ik kan u zeggen, alle aanbevelingen kunt u zo één op één hier hanteren. Dat gaat namelijk over continuïteit. Zorgen dat regelingen niet ingewikkeld zijn en mensen niet overstelpt worden met verschillende hulpverleners. En daarvan een langetermijn aanpak is die continuïteit kent. En ook daar zitten sterke aanbevelingen aan de gemeente in. Namelijk continuïteit, dingen doorbreken, niet uitgaan van de regels, maar van de mens. Die neem ik zeer ter harte, maar er staan ook aanbevelingen aan het Rijk in. Namelijk, verhoog het sociaal minimum. Want daar begint de armoede uiteindelijk mee. Dan kom ik toe aan de vraag. Maar ik zag dat er iemand zijn vinger opstak voor een interruptie. Of heb ik dat verkeerd gezien? Nee, dan heb ik dat verkeerd gezien. Dan kom ik toe aan de vragen. Studentenstad stelde mij de vraag of de brieven ook in het Engels zouden kunnen worden toegevoegd. Ik zou dat even na moeten vragen wat dat ook in de uitvoering betekent, eerlijk gezegd. Ik vraag me af of dat een reëel scenario is. Maar ik kan het uiteraard voor u navragen wat dat betekent. En voor de uitvoering en de kosten die ermee gemoeid zijn. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel een extra verzwaring is. D66 vroeg mij of bij het versimpelen van de regelingen dat het ook gaat over het standaardiseren. Het antwoord is ja, daar gaan we uitdrukkelijk naar kijken. Het is mijn ideaalbeeld om dingen echt heel erg te versimpelen. Maar daar zitten wel dilemma's aan, kan ik u zeggen. Want hoe meer je dingen generiek maakt en dus simpeler, hoe meer je bedragen ook uitspreidt en je mensen niet meer kan bedienen die bijvoorbeeld enorm hoge kosten hebben. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus hoe meer je het gemiddeld maakt, wat ik het liefst zie, want ik vind bij werken vanuit vertrouwen hoort ook dat je gewoon mensen zelf de regie geeft over het geld wat ze hebben. In plaats van, wat betuttelend zeggen, dat mag u alleen daar aan uitgeven of dat mag u alleen daar aan uitgeven. Dat vind ik een heel goed principe als uitgangspunt. Maar als dat betekent dat we mensen die bijvoorbeeld met een hele hoge kosten worden geconfronteerd niet meer kunnen compenseren voor die kosten, ja, dan kan het praktisch uitpakken dat je zegt, ja, dat als principe vind ik dat eerst het mooiste, maar dat pakt zo nadelig uit voor sommige mensen die dan geconfronteerd worden met die hoge kosten, dat kunnen we toch niet voor ons rekening nemen. Dat soort dilemma's zitten daar wel in. Het is niet heel simpel van we gaan het even doen en dat is zonder discussie en zonder keuzes. Dus dat wou ik er wel gezegd hebben. U vroeg ook naar het wijteam of die klaar zijn voor hun taken. Nou, zoals u... Kijk, het is een combinatie van. Het gaat om wij, maar het kan ook over medewerkers van dienst inkomen zijn. Dat kan ook over medewerkers van de GKB zijn. U bent vorige week op werkbezoek bij de GKB geweest. En heeft u, als het goed, ik weet niet of u daar ook was, maar ja, u heeft ook gesproken met een aantal medewerkers die in de wijken werken. Nou, dat willen we ook gaan uitbreiden. Dus het kan ook gaan over medewerkers van de GKB. Maar als geheel moeten we gewoon zorgen dat het in die wijk het werk versterkt wordt. Wat overigens niet wil zeggen dat we per definitie iedereen in de wijk willen bedienen. Want als mensen er toch de voorkeur aan geven zelf naar het Harmbark, het buitenplein te krijgen, moet dat ook mogelijk blijven. Het gaat erom dat je aansluit bij de mensen, wensen van de mensen die het betreft. GroenLinks stelde me de vraag naar de pilot. Daar heb ik net al kort iets over gezegd, maar ik wil er nog wat extra aan toevoegen. Zoals u kan lezen gaan we die pilot uitvoeren in de noordelijke wijken. Daar hebben we ook de ruimte gekregen, of tenminste heeft het Rijk onze belofte gedaan, dat wij de ruimte krijgen om daar buiten de gebaande paden te treden. Hoe die pilot er exact uit gaat zien, dat kan ik u nog niet zeggen. Want het moet natuurlijk ook met andere organisaties georganiseerd worden. We moeten bij het Rijk gaan kijken welke ruimte we voor elkaar krijgen. Maar het gaat erom dat we armoede daar gaan proberen te doorbreken. Dat is wat het betekent. Mevrouw Akkerman vroeg naar de doelen. Ja, dat is... Ik was het wel een beetje eens met de interruptie van... laat ik het anders introduceren. Kijk, ik ben werkelijk tot op het bot gedreven om armoede te bestrijden. Tegelijkertijd is armoede, dat hebben we nu de laatste jaar alleen al om ons heen gezien, door de enorme energiecrisis waar we terecht zijn gekomen, betekent ook gewoon dat je meteen weer op achterstand komt te staan. En ja, ga ik het toch stiekem een beetje doen, maar ik wil u niet te veel op uw politieke kleur aanspreken, maar dat hangt er ook geheel van af wat een kabinet gaat doen of er wat gedaan gaat worden aan vermogensongelijkheid, om maar een voorbeeldje te noemen. Dus je bent van heel veel zaken afhankelijk. Maar dat maakt je niet machteloos hier. Ik begon mijn introductie net niet voor niets met de 100 euro die het verschil maakte in iemands leven. En dat geldt ook voor het doorbreken van armoede. Wij kunnen natuurlijk het verschil maken. En als wij erin slagen om iemand van zijn schulden af te helpen en iemand een nieuwe start te geven, dan is dat nogal wat in het leven van mensen. Maar kan ik daarmee zeggen, ik halveer de armoede onder kinderen in 2030... als er vervolgens de energieprijzen door het plafond gaan, er niks wordt gedaan aan ongelijkheid in dit land, ja, dan is de vraag of je dat redt. Maar dat maakt je niet machteloos, want zo moet u het niet opvatten. Ik ben tot op het bot gemotiveerd om armoede uit deze stad weg te krijgen. Maar dat ligt niet alleen aan mij. En dat ligt niet alleen aan dit college. Daar zijn ook heel veel omstandigheden bij daar zeer sterk van invloed zijn.
Dit lokte inderdaad enkele interrupties uit. Ik wilde wel richting de wethouder alvast zeggen dat hij nog ruim 2 minuten heeft voor het restant van zijn eerste termijn en zijn gehele tweede termijn. Dus wellicht iets om rekening mee te houden. Mevrouw Akkerman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben natuurlijk in 2019 daar ook uitgebreid bij stilgestaan van hoe concreet kun je die doelen stellen en kun je ze dan ook halen. En daarom hebben we ook bewust gezegd, we hebben een doel gesteld waarmee we onszelf gaan vergelijken met alle andere 100.000 plus inwoners gemeentes. Dus de vraag is daarover of dat doel nog steeds staat. En als we het over politieke kleur hebben, wat natuurlijk wel gebruikelijk is in dit theater, dan de SP heeft daar destijds ook mee ingestemd. Dus in die zin hoop ik dat de wethouder dat nog steeds steunt.
De wethouder?
Nee, begrijp me niet verkeerd. Ik heb me niks tegen die doelen. En in het kader van de wijkvernieuwing in de noordelijke wijken gaan we natuurlijk ook dergelijke doelen stellen. Maar ik wil wel uitkijken dat je dat geïsoleerd bekijkt. Dat is wat ik wilde zeggen. En dat doet niks af aan mijn ambities en mijn wil om hier om alles te doen wat in mijn macht ligt om aan armoede een einde te maken. Maar er is ook een context bij. Goed.
Voordat u verder gaat, ook op dit punt had u ook nog een interruptie van mevrouw Menger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, meneer de wethouder, u bent gloedvol aan het spreken. Waarvoor dank. Alleen, het valt mij op dat u toch wel best wel geneigd bent om te zeggen, ja, maar Den Haag. En we hebben het Rijk nodig. Uiteraard, dat is ook waar. Alleen, we zitten wel hier in de gemeente Groningen, waar van de gemeente Groningen een van de duurste gemeenten is, een van de armste gemeenten, en waarbij we een enorme hoeveelheid mensen hebben die in de armoede leven. En dan wil ik gewoon van de wethouder horen, wat is uw concrete plan van aanpak om deze mensen uit de armoede te gaan helpen? Want u geeft aan, en dat vind ik echt prijzenswaardig, dat u zegt, ik wil de armoede uit deze gemeente halen, wil ik graag van u weten, hoe gaat u dat doen?
Dan geef ik het woord zo dadelijk aan de wethouder, maar ook voor u geldt, u vraagt het aan de voorzitter wat de wethouder vindt. De wethouder.
En de wethouder heeft nog heel kort spreektijd. Allereerst, u heeft de brief gelezen, hè? Dus ik bedoel, ik kan de hele brief gaan halen, maar dat lijkt me niet heel zinnig. Hè? Ik heb enerzijds gewezen naar de context waarin het in gebeurt, maar ik heb ook gezegd, dat heb ik zelfs in mijn inleiding gezegd, dat wij hier absoluut niet machteloos staan. En ik heb u ook gezegd, en dat zat in mijn eerste citaat al, dat het verschil wat je in het leven van mensen kan maken, dat heb ik niet voor niets gedaan. Dat is omdat ik denk dat we hier het verschil kunnen maken. Maar er is ook een context. Dus ik heb beide elementen willen schetsen. Want beide elementen zijn van belang. En verder ga ik niet de hele brief herhalen, want daar heb ik de spreektijd simpelweg niet meer voor. Mevrouw Akkerman vroeg ook, stelde ook nog een vraag over belasting, maar die ben ik even kwijt. Dus excuus, moet u even in de volgende termijn nog een keer die vraag stellen. CDA vroeg ook naar de doelen. Nou, daar heb ik net al iets over gezegd.
Rijknaar, ik denk dan toch dat we het even anders gaan doen. Ik geef u wel wat extra tijd. Mevrouw Akkerman wilde de vraag nu alvast al inbrengen. En dan heeft de heer Van Soelen ook een interruptie. Mevrouw Akkerman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de belasting was een voorbeeld. Het ging erom of je ook binnen alle andere beleidsterreinen rekening houdt als je beslissingen of besluiten neemt met wat dat doet met mensen en hun inkomens. En als voorbeeld hadden we genoemd, als je nu al moet vaststellen dat je de groep mensen die vrijstelling voor de belastingen krijgt steeds groter wordt, moet je dan niet gewoon je lasten verlagen totdat we straks iedereen vrijstelling geven. Dat kan natuurlijk ook.
De wethouder?
Het voordeel van vrijstelling is natuurlijk dat je de groep die de laagste inkomens heeft spaart. Als je de belasting voor iedereen verlaagt, spaar je ook de hogere inkomens. Heb je ook minder inkomen, heb je ook minder mogelijkheid om een armoedebestrijding te doen. Dus het is ook een beetje, zou ik het op die manier willen bekijken. Dus of dat nou zeg maar een toevoeging is aan de armoedebestrijding, vraag ik mij in alle eerlijkheid af.
Had u nog een korte vraag van de heer Van Soelen?
Nee, ja, ik wou die vraag even voor mevrouw Akkerman herhalen. Je verlaagt de belastingen dus voor iedereen om een armoedeprobleem aan te pakken. Zowel voor arm en rijk. Dus ik vraag me dan af van, ja, dat is, lijkt me een typisch VVD-manier om naar armoede te kijken. Maar ik hoop dat de wethouder daar ferm op reageert dat we dat
niet doen.
Voor
de tweede termijn. Ik kan me niet herinneren. Het nut van een reactie van de wethouder zie ik niet. Dus wethouder, u mag uw verhaal voortzetten.
Dan een reactie op de vraag of eigenlijk opmerking van mevrouw Menger over de deelarmoede. Ik ben dat geheel met u eens. Het opsplitsen van verschillende armoedes en dan hebben we armoede dit en armoede dat. Mensen zijn gewoon arm. Dat in dit geval. En dat hoeven we niet in allerlei deelarmoedes te vervatten, lijkt mij. En dan het verdienmodel armoede. Ja, en daar wordt ook natuurlijk een opmerking over gemaakt in dit stuk. Niet letterlijk staat het woord verdienmodel erin, maar er staat wel in dat wij vinden dat de schuldhulpverlening bij de gemeente moet liggen en dat wij daarvoor gaan pleiten. En dat is precies het verdienmodel waar het volgens mij over ging, namelijk dat daar allerlei commerciële clubs bij zitten en wij dat liever in publieke handen doen. Dan vroeg meneer Rehbergen over stelde een vraag over de doorbraakmethode en dat fonds. Ja, dat is nadrukkelijk de bedoeling. Wat de bedoeling is, dat we die doorbraakmethode, die volgens mij een hele goede en mooie methode is, om die eerder in te zetten. Nu wordt die alleen maar aan het einde ingezet. Dus op het moment dat het echt gierend klem is gelopen en mijn ambitie is om dat eerder in te zetten. En dat betekent dus ook dat mensen het mandaat moeten hebben. En daar waar die doorbraakmethode tegen de regeltjes aanloopt en weet ik wat, kan het ook reden zijn om de regels dan vervolgens aan te passen, omdat we tot de conclusie komen dat het niet werkt, om maar een voorbeeld te noemen. Dus dat is nadrukkelijk de bedoeling. Dan
er is wederom een interruptie, ook richting de Raad wel een korte reminder, ook om u allen zo dadelijk nog gelegenheid te geven voor onderling debat. Ook interrupties en antwoorden gaan ook van uw tijd af. Mevrouw Menger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even snel terug naar de beantwoording op een aantal vragen die ik had gesteld aan de wethouder. Want u noemt net het verdienmodel en dat de gemeente de schuldhulpverlening geheel bij de GKB wil hebben en dus bij de commerciële clubs wil wegtrekken. Maar is de wethouder het met mij eens dat wanneer er vanuit de burgers, de inwoners, een burgerinitiatief wordt aangedragen om mensen te helpen, educatie, informatie of te verwijzen zelfs, dat wel een mooi goed is wat we eigenlijk ook mogen omarmen? Want dat las ik ook in het stuk.
De wethouder?
Ja, ik vermoed al waar u naartoe wil, eerlijk gezegd. Dus ik aarzel wat om deze vraag onmiddellijk met ja te beantwoorden. Want in principe ben ik erg voor initiatieven vanuit de samenleving zelf in de armoedebestrijding. Maar ik weet niet of ik u meteen kan zeggen waar ik vermoedde dat u heen wilde. Dat was namelijk een initiatief waar, oké, daar wilde u niet heen. Nou, dan laat ik het hierbij. Dan had ik nog één laatste vraag die ik moest beantwoorden. Of tenminste, het waren geloof ik twee. De heer Van Zoelen stelde de vraag over de wei. Ja, dat is nog wel een, zijn nog wel plekken waar de, wei, de locaties nog niet op orde zijn. Dus dat is wel iets waar we ook werkende weg met het zorgen dat we de wijk in gaan. Moeten we ook kijken of er, wat er met die locaties moet gebeuren. Of dat allemaal past en nou, wat er dan mee moet gebeuren. Maar daar komen we, lopen we vanzelf tegenaan. En als we er tegenaan lopen, gaan we zaken oplossen. En dan de voedseltuinen. Ja, in principe kan dat voor sommige mensen. Ik denk wel voor een groep mensen. Hè. Ik denk niet voor iedereen voedseltuinen een oplossing zijn. Ik vermoed ook niet dat u dat bedoelde, eerlijk gezegd. Maar dat kan voor sommige mensen een manier zijn om geld te besparen en daarvan te eten. En u weet, volgens mij dit college in principe een groot voorstander van voedseltuinen, wat overigens niet helemaal in Bordenhuis ligt. Maar dus dat, maar dat, dat is op zichzelf prima. Ik denk alleen wel dat het niet voor iedereen een oplossing is. We moeten niet de voedseltuin als oplossing voor de armoede presenteren, maar voor een groep mensen kan het zeker helpen. Dank u.
Dank u wel. Nee, ik komt goed. Zijn er in deze termijn nog vragen blijven liggen?
Ik heb geen vraag laten liggen, maar ik heb er ineens wel één.
Dan pakken we die aan het eind even heel erg kort.
Ja, heel kort.
En, ja, nee. En dan mag u beiden ook inderdaad heel kort uw verhaal even zonder inleiding herhalen.
Ja, dank u wel. Eén vraag die nog was blijven liggen was over de laaggeletterde inwoners. En niet zozeer de inwoners die helemaal geen Nederlands spreken. Kan er een toevoeging komen aan brieven? Bijvoorbeeld, begrijpt u niet wat deze brief betekent, belt u dan alsjeblieft naar nummer, puntje, puntje. Ofwel dat je het aan de voorkant gaat oppakken, dat je voordat je die brieven eruit zet, dat je bijvoorbeeld met een soort burgerpanel in gesprek gaat van is deze brief helemaal duidelijk.
Dank u wel. Ik pak even alle vragen op. Gaan we daarna naar de wethouder. De heer Van Jaarsveld, CDA.
Ja, ik had mijn vergeten vraag, als dat ook mag.
Ook zeer kort.
Oké, dank. Ja, ik vroeg me af waarom de wethouder in de brief schrijft, of waarom er in de brief voor is gekozen om 1 op de 11 kinderen in armoede te schrijven, conform een onderzoek uit 21, meen ik. Terwijl we ook in onze armoedemonitor, meen ik, 1 op 8 schrijven. En een willekeurige politieke partij een jaar geleden, neem bijvoorbeeld de SP, 1 op 6. Dat is nogal een verschil. Dus waarom is hier voor 1 op de 11 gekozen? En hoe accuraat is dat?
Dank u wel. En mevrouw Huytema.
Ja, bedankt voor deze kans. De schuldenregeling, de schuldenregeling gaat van 36 maand naar 18 maand. En ik wilde eigenlijk weten, want ik denk dat er dan meer nazorg nodig gaat zijn om mensen uit de financiële problemen te houden. En ik wilde eigenlijk even weten of de gemeente er al een beetje aan het voorbeduren is om de klap op te vangen als het ineens straks 18 maand is.
Dank u wel. Dan gaan we nu naar het college, de wethouder.
Dank u. Het antwoord daarop, de laatste vraag is het meest simpele antwoord. Het antwoord is ja. Dus daar zijn we. Dat is vrij makkelijk te beantwoorden. Die 1 op de 11. Ja, dat is net welke definitie je kiest. Dit waren CBS-cijfers en er zijn ook andere cijfers in omlopen. Dus volgens mij spreken die cijfers elkaar niet tegen, maar is de definitie net anders. Dus er zijn, meen ik, cijfers van de gemeente die gaan dan. Dit is wat ik, want mij was zo'n beetje ingefluisterd dat deze vraag mogelijk zou komen. als je uitgaat van tot 120%, dan kom je op een hoog getal uit. Dus het is niet een specifieke reden waarom dit getal gekozen is. Is in dit geval voor de CBS-cijfers gekozen. Er had ook een ander cijfer kunnen zijn als we voor andere definitie hadden gekozen. Er zit geen bewuste keuze achter, zeg maar. Over de brief. Er wordt altijd voortdurend gewerkt aan het versimpelen van de brieven. Ik ga je niet de bewering doen dat het altijd slaagt, hoor. Dat is het punt niet. Maar daar wordt zeker op die manier rekening. En ik neem uw suggestie, laat ik dat maar zeggen, gewoon mee. Want ik wil niet hier een toezegging gaan doen dat iedereen in de war raakt en zegt van ja, maar wacht even, we hadden net een andere formulering in gedachten. En we doen dingen al en dat soort dingen. Maar ik neem uw suggestie mee, laat ik dat zeggen.
Dank u wel. Dan sluiten we hierbij wel de eerste termijn in zijn geheel af. Dan gaan we zo dadelijk verder met de tweede termijn. Daarbij heeft u ook meer gelegenheid om onderling het debat aan te gaan op basis van wat er zojuist allemaal is besproken. En ook het verzoek om eventuele moties vreemd die u overweegt dus ook mee te nemen in uw woordvoering in de tweede termijn. Ik ga wel een beroep op u allen doen om ook met name de interrupties kort te houden, omdat we wel in de tijd gaan lopen als we dit vasthouden. Om die reden ga ik ook vrij streng zijn op uw spreektijden. Die ga ik dan ook even met u doornemen. Studentenstad heeft nog 1 minuut 35, D66 3 minuut 15, GroenLinks 2 minuten, VVD 2 minuut 30, CDA ook 2 minuut 30, Stadspartij 100% voor Groningen 2 minuten, ChristenUnie 3 minuut 20, Partij voor de Dieren 1 minuut 15... En dan hebben de volgende drie partijen al hun minuten nog. Dat zijn de vier. Partij voor de Arbeid, SP en Partij voor het Noorden. Wie van de partijen wil als eerste zijn of haar standpunt naar voren brengen? De heer Van Jaarsveld, CDA.
Dank u wel, voorzitter. En dank aan de wethouder voor zijn passie bij dit onderwerp, zijn beantwoording. En we hebben veel vertrouwen in zijn aanpak, maar wel enkele vragen. En één ligt in het verlengde van wat de VVD eerder heeft aangegeven over de hoge woonlasten in onze gemeente. Want wij willen dat tal van onze heffingen kostendekkend zijn. We leggen wel een grens neer waaronder vrijstelling kan komen. En dan is het per definitie zo dat een kleinere groep mensen een hoge som geld moet opbrengen. En dus dat de kosten per persoon stijgen. En op zich is dat redelijk te billijken dat je het zo aanpakt. Aan de andere kant ontstaat bij elke regeling die je instelt per definitie een nieuwe groep die daar net buiten valt en het wel moet betalen. En de vraag is of we in al onze regelingen die we vaststellen op 110% van dit of 120% van dat niet net die 1% daarboven vergeten. En in hoeverre maatwerk daar dan nog mogelijk is en wat er dan gebeurt met de volgende groep die er net buiten valt. Eén heel specifiek voorbeeld is de witgoedregeling, die ook in deze collegebrief wordt aangehaald. En ik heb daar een verzoek, wat bij de vorige wethouder Broeksema in de vorige sessie voor energie misschien niet helemaal goed landde, zeg ik. Maar deze wethouder kan daar denk ik het verschil in maken. Als we daar nou die 110% bijstandsnorm niet toepassen en die 120% minimumloon niet toepassen, als we niet tegen mensen in armoede zeggen, heb jij witgoed en voor de duidelijkheid misschien een vaatwasser, een koelkast die niet zo duurzaam is. Hier heb je een nieuwe die wel duurzaam is, maar zeggen beste Groningers, welk inkomen je ook hebt, misschien zit je in armoede, heb je geen geld om te vervangen als die kapot is. Misschien heb je al weken geen koelkast, misschien heb je al maanden geen vaatwasser en doe je het allemaal met de hand. We gaan niet toetsen hoeveel procent je van welk loon dan ook verdient. Als jij er geen hebt, dan krijg jij die koelkast. We hebben er immers toch 1,5 miljoen voor vrijgemaakt. We kunnen immers toch 3000 huishoudens helpen. De wethouder heeft op een prachtige manier gesproken over vertrouwen en het verschil kunnen maken. En ik vraag hem, haal al die regelingen op deze ene specifieke maatregel weg. Heb vertrouwen dat de mensen daar goed mee omgaan. En laten we dat op deze manier doen en het verschil maken in mensenlevens.
Dank u wel. Binnen de tijd, zei het krap, een korte interruptie van de PvdA. Mevrouw Huytema.
Voorzitter, bedankt. Dus CDA zou graag willen zien dat elk huishouden in Groningen, gemeente Groningen, ongeacht het inkomen, aanspraak kan doen op de witgoedregeling.
De heer Van Jaarsveld.
Ja, dat is zo'n strakke vraag die ook gesloten is dat ik weer nee moet zeggen. Maar mevrouw Huytema van de Partij van de Arbeid zit wel in de goede richting. Wat ik zou willen is dat je niet alleen als je onder een bepaalde nog te formuleren grens zit kan zeggen ik ruil een oud apparaat dat energie sluit in voor een nieuwe die duurzaam is. Dat je ook kan zeggen ik zit daarboven, ik val boven die groep, maar ik heb er niet eens één. Bij mij valt niks te vervangen, want er is niks. Mag ik er misschien één hebben? Ik wil dat we dat gaan doen. En als u dan zou zeggen, maar ik wil dat op een bepaald percentage vast.
Ja,
maar er zijn
interrupties. Dus het moet, en u bent al door de tijd heen. Dus ik ga de interrupties van. Ja, mevrouw Huytema.
Helpt het dan als ik mijn zin afmaak?
Ik begrijp denk ik wel een beetje waar CDA heen wil. Alleen ik denk toch wel, omdat we ook, en ik denk ook een beetje in het verlengde wat jij bedoelt, we zitten eenmaal in zo'n regelingen situatie wat betreft armoede. Iedereen moet op elk potje wat aanspraak doen en dat ook heel erg gaan bijhouden op welk potje je aanspraak hebt. Dus op het moment dat we ook nog zo'n witgoedregeling voor iedereen gaan maken, dan ga je waarschijnlijk de groep die al heel veel potjes moet regelen, die gaan achter het net vissen als zij ook nog de nieuwe wasmachine nodig zijn.
En tot slot de heer Van Jaarsveld.
Ja, voorzitter, ik word toch een beetje moe van de Partij van de Arbeid. Want dan gaan we ons weer fixeren op... Nou, we hebben ooit bedacht dat we voor elke regeling alles moeten afschermen. Deze wethouder heeft terecht gezegd... laten we een beetje vertrouwen hebben in mensen. En ik zou zeggen, laten we dat doen. Als u denkt dat iemand die weet ik veel hoeveel verdient... denkt, nou, ik kan een wasmachine scoren voor 500 euro... die wil ik hebben en ik gooi mijn oude weg. Voorzitter, dan gebeurt dat maar een keer. Ik geloof niet dat dat gebeurt. Maar als daardoor mensen die nu overal buiten de boot vallen... ook geholpen kunnen worden... dan zou ik zeggen, laten we dat doen. En als u per se een percentage wil voor deze specifieke regeling... doe dan maar 200% minimumloon, vind ik ook prima. Als u gelooft dat daar boven geen werkende armoede bestaat... dan geloof ik dat met u, maar daaronder bestaat het zeker.
Dank u wel. Ik had inderdaad wel de interrupties gezien... maar aangezien de heer Van Jaarsveld ruim een minuut over de spreektijd zit... kan ik helaas geen interrupties toestaan. Wie wil als eerste iets? De heer Rehberg, de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Armoede is een van de grootste problemen in de huidige samenleving. Armoede sluit uit en zorgt ervoor dat inwoners niet mee kunnen doen. Het is daarom goed dat we inzetten op armoedebestrijding en armoedeverlichting. Investeren in mensen levert meer op dan alleen financiën. Dat hoorden we ook tijdens het werkbezoek onlangs, toen we met inwoners spraken die een basisbaan hebben gekregen. Het levert naast financiën ook waardering, welzijn en plezier op. Je kan weer meedoen. Bijvoorbeeld doordat je ook weer een drankje kan betalen op het terras voor je kinderen. Of zoals de wethouder het zei, het is nogal wat in het leven van mensen. Er zijn verschillende redenen waardoor mensen in armoede raken. In de eerste plaats natuurlijk een te laag inkomen. Bijvoorbeeld door een lage uitkering of een slecht betaalde baan. Daarom moeten we het minimumloon ook verhogen. Maar ook zijn de inkomensregelingen te ingewikkeld en moet dat versimpeld worden. Zodat iedereen gebruik kan maken van de regelingen die voor hen zijn. Het is daarom goed dat wordt ingezet op het actief benaderen van inwoners om zo tot een betere benutting van de regelingen te komen. Een andere reden van armoede zijn schulden. En mensen raken in de schulden bijvoorbeeld door pech of door koop- of afbetaling, zeker onder jongeren. Tijdens het werkbezoek aan de GKB vorige week horen we dat het verkorten van de aflossingstermijn wel eens verandering in de hele financiële sector teweeg kan brengen. Wat dit betreft hopen we dat van harte. Een andere reden waardoor mensen in schulden raken is schokken. En dan verbaas ik mij, en ben ik ook oprecht, dat ik er boos van word over de vele gokreclames in de openbare ruimte. Maar als het goed is, is dat over een maand verleden tijd. We zijn groot voorstander van het perspectieffonds, het maatwerkbudget waarmee we verandering in het leven van mensen kunnen maken, patronen kunnen doorbreken. En we kunnen ons ook vinden in wat de wethouder zei over het vertrouwen in mensen. En als we het dan hebben over de dienstverlening... Dan is ook het wijkgericht werken, waarbij bijvoorbeeld mensen van de GKB in de wijkteams werken, wat ons betreft belangrijk. En we mochten vorige week horen dat ook de weg is die de GKB is ingeslagen en die erg goed voldoet. De wethouder refereerde er al aan. Daarbij vragen we wel aandacht voor beschikbare spreekruimtes voor deze medewerkers, want we hoorden vorige week ook dat dit niet op iedere locatie het geval is. Tot zover.
Dank u wel. Ik wilde ook net zeggen dat u een interruptie had. Mevrouw Menger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een hele korte interruptie richting collega van ChristenUnie. U geeft aan het vertrouwen wat de wethouder uitspreekt richting de mensen met armoede of die in armoede leven en schuldenproblematiek hebben. Maar bent u het met mij eens dat het wederkerig is? Want het vertrouwen bij de mensen in de overheid ontbreekt en eigenlijk heel erg. Dus hoe gaan wij die kloof dichten? Kunt u mij daar iets over zeggen? Hoe u dat ziet?
De heer Rehbergen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk als wij zorgen dat wij als gemeente benaderbaar zijn, dat we naast de mensen gaan staan, dat we mensen hebben in het wijkteam die naast die mensen gaan staan en gaan kijken wat is voor jou een oplossing. Ik wil dat perspectieffonds daarvoor gebruiken, gewoon tot de oplossing te komen, ook al zitten niet alle regels. Daarmee winnen we weer het vertrouwen van de mensen.
Dank u wel. En dan kijk ik weer naar de aanwezigen, de heer Zwets, Studentenstad.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook aan de wethouder voor de antwoorden. Ik wil de wethouder nog één ding meegeven. Ja, ik kan me voorstellen dat de uitvoering zwaarder wordt als je dat soort Engelse vertalingen gaat toevoegen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook de ambitie als gemeenteraad en hopelijk ook als college dat we juist alle inwoners willen meenemen. En dat het dus echt heel erg belangrijk is dat alle inwoners ook de communicatie vanuit de gemeente begrijpen. En zeker op zo'n belangrijk onderdeel als armoedebestrijding. Dus ik hoop dat dat ook wordt meegenomen. En nog als aanvulling op de witgoedregeling begreep ik dat studenten daar op dit moment, net als helaas voor de energietoeslag, zijn uitgesloten.
Ja, voordat u verder gaat over de witgoedregeling, had op het vorige punt nog een interruptie van mevrouw Bernabella, Partij voor het Noorden.
Bedankt voor het woord. Ik had nog even, want u heeft het over Engelstalig. Nou ja, dat zou mooi zijn, maar er zijn natuurlijk ook mensen die Engels niet begrijpen. Dan zou het in nog meer talen moeten. Is het dan niet beter om een filmpje te doen?
De heer Svets.
Om in heel veel talen allemaal filmpjes te gaan opnemen, dat lijkt me meer werk dan een brief vertalen. Maar je zou natuurlijk wel een QR-code op een brief kunnen sturen en daar dan een websitevertaling achter plakken. Dan ga ik even verder met de witgoedregeling. En ik wil de wethouder vragen van, kunnen studenten daar ook voor in aanmerking komen? En kunnen we dan inderdaad misschien dat minimum verhogen, zodat ook studenten met een recht op duolening ook eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor zo'n witgoedregeling, aangezien ik zeker in studentenhuizen merk dat koelkasten vaak van bewoner op bewoner worden overgedragen en die niet alleen na 30 jaar niet heel fris meer zijn, maar ook nog eens niet bepaald zuinig. Dank u wel.
En u bedankt. Een algemene reminder, het stellen van vragen in de tweede termijn aan het college staat u natuurlijk alle vrij, alleen het college heeft geen spreektijd meer. Voor wie kan ik het woord geven? De heer Huisman, SP.
Als SP zijn we tevreden met de uitgangspunten die in de brief... Dankjewel, voorzitter, trouwens. Dat moet je altijd even weer doen. Hè? Maar we zijn dus tevreden met de uitgangspunten die in de brief van het college worden uitgesproken. Maar eigenlijk zit ik hier met schaamrood op de kaken. Dat het nodig is dat wij in een van de rijkste landen ter wereld een minister van armoede hebben en wethouders van armoede nodig hebben. Dat doet mij eigenlijk pijn. Ik ben in de jaren 80 gaan werken in de sociale zekerheid. En toen kenden we dit allemaal niet en waren er ook armoedeproblemen, maar die werden ook opgelost in het algemeen. En was het niet echt een verdienmodel. Mensen die in armoede leven, hebben niet automatisch schulden. Dat gebeurt, ze hebben gewoon te weinig geld om rond te komen. Arm zijn betekent dagelijks stress ervaren. Over moet ik een brood kopen of een rekening betalen. Geen geld hebben om eens met je kinderen pannenkoeken als uitje te gaan eten. Maar zelf om de 2-3 dagen pannenkoeken gaan bakken, omdat het lekker goedkoop is. Dat betekent is armoede. Dit heeft het college ook duidelijk in de brief al uiteengezet. Ook de beperkingen die de gemeente heeft worden in de brief duidelijk weergegeven. Als gemeente kunnen we niet meer doen dan pleisters plakken, om de armoede te verlichten. Maar helaas kunnen we de armoede niet oplossen als gemeente. Als SP steunen we dan ook de acties die de gemeente onderneemt om samen met andere gemeenten te pleiten voor verhoging van het bestaansminimum en vereenvoudiging van ons stelsel van sociale zekerheid. Vaak wordt gezegd dat de beste weg om uit de armoede te komen werk is. Maar dit geldt niet voor iedereen. Want door het systeem van toeslagen kan het gebeuren dat je geen cent op vooruit gaat en kan het zelfs voorkomen dat je er op achteruit boert. Verder is het voor bij werk bijvoorbeeld van wij jongens een brug te ver. Dat soort mensen hebben extra ondersteuning nodig. Als SP steunen we dus de doelen en ambities die in de brief zijn weergegeven en zien we uit naar het uitvoeringsplan in december 2023. Dank u.
Dank u wel. U had nog wel een interruptie van mevrouw Akkerman, VVD. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was wel geïnteresseerd in dat in de jaren 80 de problemen werden opgelost. Ik kan de SP ook zeggen wat er toen anders werd gedaan dan nu? En heeft de SP verder nog ideeën wat we wel kunnen doen in plaats van...
In de jaren 80 hadden we een algemene bijstandswet. En in die algemene bijstandswet stond dat de gemeente de plicht had om mensen die niet konden voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan bijstand te verlenen. De algemene bijstandswet is het niet meer. In die algemene bijstandswet had een gemeente ruimte om mensen te ondersteunen. Nu moeten we dat doen via allerlei middeltjes en al dat soort zaken. De participatiewet en de bijstand in die participatiewet zorgt ervoor dat mensen worden uitgesloten. In het verleden was de bijstandswet duidelijk bedoeld om mensen vooruit te helpen. En dat zie je in de participatiewet op die manier niet terug. En dat is waarom we in die tijd mensen veel beter konden ondersteunen dan heden ten dagen, helaas.
Dank u wel. Dan kijk ik rond wie ik als volgt het woord mag geven. Mevrouw Huytema, Partij voor de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de Partij van de Arbeid is belangrijk dat iedereen evenveel kans krijgt in het leven. Afgelopen jaren staat de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk. Wij willen dan ook dat gemeente Groningen een actieve rol speelt in het bieden van ondersteuning en het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Wat de Partij van de Arbeid betreft moeten we in de samenleving af van dat er geen fouten meer mogen worden gemaakt. We zitten in een afrekencultuur en er worden veel moralistische vingertjes gewezen. Kijk alleen maar naar het woord van een onbetaalde rekening, schuld. Je bent niet schuldig aan je onbetaalde rekening. Je mag fouten maken. Want ben je schuldig aan een onbetaalde rekening als je wel wil betalen, maar gewoon letterlijk niet genoeg geld hebt? En naast het niet kunnen betalen van je rekening worden er ook nog kostenverhogende maatregelen getroffen. Kostenverhogende maatregelen op onbetaalde rekeningen zijn nodig om mensen die niet willen betalen aan te zetten tot betalen. Maar kosten rekenen op inwoners die wel willen betalen, maar niet kunnen, heeft een negatief effect. Wat dit betreft zal ik dan ook met een motie komen over het toepassen van de hardheidsclausule. Daarnaast is het ook, zoals mijn fractiegenoot Els van der Welen bij WMO constant aangeeft, het is van belang dat er een integrale aanpak is. Eén huishouden moet één plan, één helpende regisseur hebben. Net zoals waar ook meedenkpanel mensen met een krappe beurs zien, wij graag tot stand komen van de menggroepen. Ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en coaches moeten allemaal bij elkaar worden gezet. Gelukkig lezen we dit ook veel in de brief, maar ik onderstreep dit toch even allebei eventjes. Daarna zou ik nu zeg maar aan mijn tweede termijn woordvoering beginnen. Dus misschien is het niet logisch, maar ik ga hem nu toch even zeggen. Waar wij als Partij van de Arbeid erg blij mee zijn, is de twee sporen die het college heeft om de armoede aan te pakken. Enerzijds de lange termijn voor het voorkomen van armoede en het vergroten van bestaanszekerheid. En aan de andere kant, omdat helaas het landelijke beleid wat minder sociaal is dan Groningen, zitten we toch aan pleisters plakken vast, zoals het geld beschikbaar stellen voor menstruatie. Producten. En nu sluit ik hem af. En zoals Studentenstad zojuist deze sessie aftrapte, maken wij ons ook zorgen om jongeren met schulden. En hierin willen wij dan ook graag zien dat de gemeente Groningen een perspectiefmachine wordt. En hierdoor kom ik ook met een motie betreft het kwijtschelden van kleinschulden van jongeren.
Dank u wel. Keurig netjes binnen de tijd. Meer woordvoeringen vanuit de zaal. Mevrouw Menger, Stadspartij 100% voor Groningen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, armoede en vaak daarna schulden treffen mensen diep, zeer diep in de kern. En wat ontzettend schrijnend is, is dat er een parallele samenleving bestaat. Mensen die niet mee kunnen doen en vrijwel overal buiten staan. Voorzitter, begrijpt u mij niet verkeerd. Op zich zijn het goede intenties in de collegebrief en op sommige vlakken is er ook een goed begin gemaakt. Maar nogmaals, wij willen als fractie Stadspartij voor 100% Groningen en de PVV een concrete plan van aanpak, het liefst een met tijdspad. Dat verdienen de mensen die dagelijks in armoede leven en of met schulden. Een stappenplan met resultaatgerichte doelen, waarbij u aan ons meegeeft, bij voorkeur frequent, of de doelen zijn behaald of niet, en waar daar de redenen voor zijn. Voorzitter, dan zijn wij als fractie bereid om flink te investeren in een concrete plan van aanpak met duidelijke, resultaatgerichte doelstellingen. Dank u wel.
En u bedankt, de heer Vennehuizen, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben vorige week ook gezegd, hè, we zijn voor een generiek en werkbaar armoedebeleid zonder al te veel uitzonderingen. En nou, we hebben in Groningen nogal wat regels en uitzonderingen. Het stuk mooi meegenomen met alle voorzieningen is toch een lijvig document van 52 pagina's. En de vraag die wij... Wij vragen ons af, bereik je zo de juiste mensen? Want goed geïnformeerde inwoners krijgen zo meer kansen dan hen die om allerlei redenen minder goed geïnformeerd zijn. En creëren eigenlijk niet onnodige ongelijkheid bij de doelgroep. Nou, dat is ook de reden dat we de vraag gesteld aan de wethouder in de eerste termijn. Heb ik deels antwoord op gekregen dat daar een ambitie achter zit om daar iets aan te doen. Dat is op zich goed om te horen. We zijn nieuwsgierig naar de uitwerking daarvan in september. Onze zorgen over de wijteams hebben we ook al gedeeld. Hè? Want we zijn toch een beetje afhankelijk van persoonlijke verhalen en anekdotes. Moeilijk om daar een goed beeld van te krijgen, maar daar is de wethouder ook op ingegaan. Mooi dat de gemeente de ambitie van de landelijke D66-initiatiefnota sneller uit de schulden deelt. Het zou mooi zijn als we daar met z'n allen stap op kunnen maken. Met ook dus één gemeentelijk loket en zo. En volgens mij wordt dat hier ook breed gedeeld. Eén detail. Ik las dat de gemeente, ik hoorde ook vorige week, dat de gemeente doet aan een live event aanpak. Inhoud zou vast heel goed bedoeld zijn. En ik kan er ook wel iets bij voorstellen. Maar als je de doelgroep een beetje serieus neemt die hier dan ook mee te maken krijgt en dan te horen krijgt dat ze daarmee werken, dan moet je misschien niet voor een dergelijk vakjargon kiezen. En mooi om trouwens dat de gemeente de bijlage overzicht landelijke koopmaatregelen erbij heeft gedaan. Hè. Sommige partijen hebben nog wel eens de neiging om steeds naar Den Haag te wijzen alsof alles daar misgaat. Maar goed, dit zijn in deze tijden van inflatie, krapte op de woningmarkt en hoge energieprijzen natuurlijk zeer belangrijke maatregelen voor onze inwoners. Hè. Dat moeten we hier natuurlijk ook meenemen. Misschien één ding afsluiten dan. Nog, ik heb volgens mij de tijd. Hè? Dus, een quote uit van Jochem Tolsma van De Rug. Die schreef laatst, hè, wil je ongelijkheid in de samenleving tegengaan, dan moet de focus op onderwijs liggen. Op school bouw je een groot deel van je sociaal netwerk op. Leer je deels welk gedrag goed voor je is. En hiermee dit beïnvloedt je opleidingsniveau en richting en ook je kans op een goede baan en een gezond leven. En om die redenen vindt D66 vol delen van het werk- en ontwikkelprogramma dan ook echt de zeer belangrijke onderdelen van ons armoedebeleid. Dus als je vraagt, waar wil je meer van zien dan dat soort dingen? Wil ik daarmee afsluiten.
Dank wel en inderdaad, keurig netjes binnen de tijd. Wie van u wenst het woord? Mevrouw Akkerman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even terugkomen op mijn vraag uit de eerste termijn. Want ik heb een voorbeeld genoemd, want ik dacht, daarvoor wordt het dan duidelijker. Maar dan gaat iedereen heel erg op dat voorbeeld inzoomen. En ik heb uiteindelijk zowel van de wethouder, maar ook niet van andere fracties, een antwoord gekregen op de echte vraag. Of wij bij alle beslissingen die we als gemeente nemen, rekening houden met wat het effect ervan is op mensen en hun inkomen. Voorbeeld was belastingen, maar het gaat ook over of je op zondagochtend je winkel open mag doen, waarvan je zelf letterlijk aangeeft, ik heb die extra inkomsten nodig. En dat wij dan zeggen, nee, dat mag niet. Dat kan, maar als je dat elke keer doet, dan moet je dus misschien gaan afvragen of de effecten op inkomens van mensen gewenst zijn. Dus dat was eigenlijk de bredere vraag daarachter. Voor het vervolg sluiten we erg aan bij wat zo net mijn buurvrouw zei. Het stappenplan met resultaatgerichte doelen, dat is ook echt waar wij naartoe willen. Dus in die zin overweeg ik wel ook een motie om daar iets over op papier te zetten. En als laatste had ik nog niet in de eerste termijn genoemd, wat wij ook positief vinden aan de brief, is dat mensen ondersteuning gaan krijgen bij het ingewikkelde oerwoud van regelingen en dergelijke. Dus dat het makkelijker of voor mensen overzichtelijker zou moeten kunnen worden. Wat je eigenlijk zou moeten doen is natuurlijk die regelingen zo simpel mogelijk moeten maken. We zien ook dat dat niet allemaal bij de gemeente ligt. Wellicht dat je daar nog wel iets zou kunnen met kunstmatige intelligentie, robotisering of iets dergelijks. Dus dat zou ik nog als laatste willen noemen. Bedankt.
En u bedankt. Dan zag ik zojuist al direct met u de heer Van Soelen voor woordvoering. Of had u nog een interruptie?
Nee, ik ga wel voor de woordvoering. Ik heb meerdere mensen ook gehoord over doelen. Die interruptie van de VVD blijft ook nog even in mijn hoofd naspoken. Het is eigenlijk moeilijk. Wat ga je meten als het om armoede gaat? Is dat puur inkomen? Of zijn dat puur schulden? En volgens mij gaat het eigenlijk om, ben je in staat om aan je primaire levensbehoeften te voldoen? Er zijn kinderen die gaan zonder brood naar school. Er zijn mensen die gaan zelfs de wijk niet uit, die kunnen niet eens naar de binnenstad, want die hebben geen fiets. Het gaat dus ook om concrete zaken van, kan je wonen, kan je eten? Dus het gaat ook om welzijn. En dan speelt er ook, kan je meedoen maatschappelijk? Kan je meedoen met cultuur? Ik hoorde pannenkoeken bakken. Kan je die poffertjes van 6 euro per plankje op het Noorderzon betalen? Dat is echt een parallel universum voor heel veel mensen. Dus het gaat er ook om van, hoe meet je dat? En dat is nu ook een vraag of dat idee van, ja, daar wil ik wel over nadenken. Maar dat vraag ik mij af of je dat ook in concrete cijfers kan doen en wat je dan moet meten.
Dan over gaat. Ik wacht even op een punt of een vraagteken in die zin. We hadden nog een interruptie van mevrouw Mengen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan u. Want u geeft aan dat u een beetje worstelt met de vraag met betrekking tot doelstellingen. En wat voor doelen stel je als gemeente? De wethouder geeft aan dat hij keihard wil inzetten op het uitbannen van armoede. En als je het doel stelt, zou je kunnen zeggen, ons doel is om binnen zoveel jaar zoveel percentage van de mensen die in armoede leven, dat die eruit zijn gehaald. Dat zou een concreet doel zijn. En hoe meet je dat? door te monitoren. En dat gaf u al eerder aan dat u daar wel wat voor...
Uw vraag, mevrouw Brengen?
Ja, mijn vraag is, begrijpt u wat wij bedoelen met de doelstelling?
En ik kan de heer Van Soelen gezien zijn tijd daar heel kort en afrondend op reageren.
Wij gaan daar nog over hebben, want u dient daar waarschijnlijk ook een motie over in, of met de VVD. En dan gaan we daarover denken. Maar even nog om dan nog over de voedseltuinen te spreken. Het is goed dat de wethouder dat aangeeft. Het is ook niet voor iedereen. Je ziet bijvoorbeeld wel dat zulke concepten, het is niet dat iedereen met de handen in de aarde zit te ploeteren. Maar we zien ook bij tuin in de stad of zo. Bij tuin in de stad, dat daar mensen gewoon heen gaan en die mogen betalen voor de groenten van wat ze over hebben, wat ze kunnen. Dus mensen kunnen aankomen voor hun groenten. En die hoeven dan bijvoorbeeld geen beroep te doen op de voedselbank. En dat zijn dan mooie projecten die wij dan als partij wel omarmen.
Dank u wel. Wie van de partijen wil hier nog iets aan toevoegen? Ja, precies. Ik was even afgeleid door een grappig iemand uit de zaal. Behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Bernabela, Partij voor het Noorden.
Bedankt, voorzitter. Er zijn op dit moment zijn er mensen die zijn in armoede terechtgekomen die dat nooit verwacht hadden, omdat ze gewoon een baan hebben en een goed inkomen. Maar alles om hem heen is gewoon duurder geworden, waardoor ze nu dan toch naar de voedselbank moeten en alles niet meer kunnen betalen. Ook vooral hun vaste lasten niet meer. Alle regels maken het voor mensen heel lastig om te weten waar ze recht op hebben. Dus als dat verminderen zou, dan zou zeker helpen. En ook minder, dat het ook minder moeilijk wordt om iets aan te vragen, zou ook helpen. Een brief wat simpeler opstellen in het Nederlands zou er ook bij kunnen helpen. Het verduidelijken met een filmpje op een website en een QR-code ernaast, maar ook vooral de website noemen, omdat niet iedereen weet hoe een QR-code werkt, zou helpen, even als pictogrammen ter verduidelijking. Nou, dat wil ik even meegeven.
U heeft een interruptie van de heer Van Soelen.
Ja, dank voorzitter. Denk mevrouw Bernabela dat mensen in armoede over een apparaat beschikken waarmee zij een QR-code kunnen scannen.
Mevrouw Bernabela?
Dat zal niet iedereen hebben, maar de meeste wel. U zult verbazen wat mensen dan toch nog hebben. Maar het is ook ter extra, hè? Kijk, het zit natuurlijk wel, die brief is natuurlijk uiteindelijk wat het is, maar je zou nog ter extra dat kunnen doen om mensen nog wat meer te helpen. En vaak hebben ze ook wel iemand anders die dat dan voor hun kan doen. Ja, een buurvrouw of iets dergelijks, een buurman. Nou ja. Uiteindelijk zal een hoger sociaal minimum een beste oplossing zijn, maar zover zijn we landelijk helaas nog niet. Kansen bieden voor kinderen en jongeren in achterstandswijken is een methode om armoede te verminderen op het gebied van onderwijs en bijvoorbeeld baangarantie. Na de toeslagaffaire zou het fijn zijn als mensen weer met vertrouwen benaderd worden in plaats met wantrouwen. Nou, gelukkig, dat staat erin, dus dat is goed. En het vertrouwen moet wederzijds hersteld worden. Alle kosten gaan omhoog. Denk aan energiekosten, dagelijkse boodschappen, maar ook aan de gemeentelijke kosten zoals belastingen en parkeerkosten, die ook in de armere wijken toch wel erg hoog zijn. Daar zou ook meer rekening mee gehouden kunnen worden, toch? Een witgoedregeling zou inderdaad ook moeten gelden voor studenten, zoals Studentenstad al zei.
En dank u wel. Dan heeft bijna iedereen het woord gehad in de tweede termijn. De partijen die dat niet hebben, gaat daar nog behoefte aan. Oké, dan kunnen we hierbij de tweede termijn afsluiten. Dan kijk ik even met een klein oog via mijn scherm naar achteren of de wethouder toevallig nog behoefte heeft om kort te reageren op de tweede termijn. Nou, die behoefte bestaat.
Nou, voorzitter.
Het woord is aan de wethouder.
Voorzitter, dat is geheel aan u. Maar dat mag, begrijp ik. Het CDA stelde de vraag over de inkomenseis van de witgoedregeling. Vertrouwen is een heel groot goed, maar dat wil niet zeggen dat we iedere regeling meteen tot het maximum kunnen oprekken of er helemaal geen eisen meer aan stellen. Omdat je hem dan ook openzet voor mensen. Het gaat niet eens zozeer over vertrouwen, dat gaat eigenlijk helemaal niet over vertrouwen. Dat gaat er over wie komt in aanmerking ergens voor. Dit college heeft een aantal inkomensvoorzieningen uitgebreid. Daar zijn ook miljoenen structureel voor uitgetrokken. Maar daar zitten ook wel weer grenzen aan. Als u de witgoedregeling beschikbaar wilt stellen voor mensen met een hoger inkomen, zeg maar, dan hangt daar een prijskaartje aan. En de vraag is of u dat wil. Dat staat los van de vraag. En die discussie komt echt naar u toe. Ik meen dat het in september is, maar dat moet ik even, dat zou ik even uit een tabelletje moeten halen of ik daar helemaal juist zit. In het versimpelen van de regelingen. Het kijken of we dingen gelijk kunnen trekken bijvoorbeeld. Of dat we dingen zonder controles kunnen toekennen. Of dat we mensen meer ruimte kunnen geven in de keuze waarvoor ze kiezen. Dus de blik waarmee we naar deze regelingen kijken is nadrukkelijk om de regelingen te versimpelen. Zorgen dat er meer mensen gebruik van kunnen maken. Meer keuzevrijheid te organiseren. Maar er zit uiteindelijk ook wel een grens aan. En dat gaat uiteindelijk, ja, plat gezegd, ook over geld. Dus ik kan niet uw verzoek zo inwilligen. Mijn verzoek aan u zou zijn, wacht die brief in september af. Discussiëren we dan verder over deze regeling. Kijken we wat er mogelijk is. Maar het antwoord is niet dat dat zonder grens is. En dat heeft niks met vertrouwen te maken. Maar dat heeft wel met de mogelijkheden te maken.
Voordat u verder gaat, heeft u een korte vervolgvraag van de heer Van Jaarsveld, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Als ik het herformuleer naar... kijk, de tijd lijkt niet zo lang te zijn in de brief. Daar wordt geschreven dat we aan het eind van de eerste helft van 23 starten met die regeling. Vandaar mijn haast dan. Maar als dat later wordt, dan hebben we wat meer tijd. Wat ik bedoel is niet gooi er meer geld tegenaan. Of laat meer mensen ervoor in aanmerking komen. Wat ik bedoel is, als je 1,5 miljoen hebt, je wilt 3000 huishoudens helpen. Heb je dus €500 gemiddeld per huishouden. Als je dan zegt, mensen die een energieslurpend wasmachine, vaatwasser, koelkast hebben, jullie kunnen nieuwe krijgen tot dit percentage van het inkomen. Maar je valt er met dat percentage buiten en je hebt het niet. Het is kapot, het is er niet. Dan hoeven er niet meer mensen in. Maar dan kun je zeggen, dan pakken we die groep eerst. Eerst iedereen, bij wijze van spreken, heel plat gezegd, een werkende vaatwasser. En wat er dan overblijft, dat ga je vervangen. Dat is mijn voorstel. En dat hoeft dus niet meer geld te kosten. Denkt de wethouder dat met die uitleg het wel te doen is?
Nou, na deze tussen aanhalingstekens korte vervolgvraag geef ik het woord aan de wethouder.
Ik vraag me af of met dit soort eisen of de regeling niet juist ingewikkelder gaat worden. Hoor. Dus daar valt nog wel een boom over op te zetten of die daarmee per se simpeler wordt. Los van of dat mogelijk is, dat is nog maar de vraag. Maar als je dingen gaat versimpelen, dan kun je hem, als je hem dan verruimt en vervolgens extra voorwaarden gaat stellen, dan wordt hij niet simpeler van. Zeg maar. Dus, en dat is ook wel voortdurend dilemma waar je in zit. Bij al het kijken naar deze regeling. Hoe simpeler je maakt, hoe generieker je maakt, hoe meer mensen je kan bedienen, hoe simpeler het ook voor mensen wordt. Maar tegelijkertijd wordt het dan een lager gemiddeld bedrag, om bijvoorbeeld te noemen. Waardoor bijvoorbeeld mensen met hele hoge kosten je niet meer kan bedienen. Dus het zijn allemaal dilemma's waar je tegenaan loopt. Dus soms is de ingewikkeldheid ook niet... is er niet voor niets. Dat is omdat je op een gegeven moment zegt, we hebben zo'n bedrag en we willen dat het bedrag bij een specifieke groep terechtkomt. Omdat we denken dat die grootste probleem heeft. Maar dat maakt tegelijkertijd de regeling weer ingewikkelder. Dus er zitten echt dilemma's in. En nogmaals, het doel is echt om zaken te versimpelen. En vooral om de keuzevrijheid groter te maken. En om mensen hun eigen beslissingen te laten nemen. In plaats van dat wat soms wat betuttelend is. Maar dat betekent niet dat alles meteen mogelijk is. Dus er zitten echt dilemma's in. Studenten die komen niet voor de witgoedregeling. Voor zover ik weet is dat ook niet zomaar mogelijk om dat wel te regelen. Maar ik kijk een beetje naar de ambtelijke ondersteuning. Maar daar gaan we nog even naar kijken. Maar ik volgens mij is het antwoord daarop nee, helaas. D66 zei, mooi meegenomen is een lijvig document. Dat is waar, dat klopt. En daarom zeg ik ook, we moeten kijken of die regelingen kunnen versimpelen. Tegelijkertijd weet ik ook dat dit boekje, waar u het zo over spreekt, het meest geliefde boekje is bij wijze van spreken van Groningen. In de zin van dat hij een tijdje weg is geweest en ik was nog geen week wethouder en daar was ik al 4 keer op aangesproken. Dus hij voldoet ook aan een behoefte. Maar dat wil niet zeggen dat we niet tegelijkertijd zaken moeten versimpelen waar ik het net over heb gehad. En als we het dan zo versimpeld zouden hebben dat boekje overbodig is, dan is het hartstikke mooi. Maar ik weet niet of we daar zover komen. En dan heeft u het over live event. Ja, ik moet zeggen, ik vind het heel. Ik ben ook erg van dit soort termen. Hij staat er inderdaad in. En we gaan er iets anders voor verzinnen. Laten we dat doen. Want ik ben het met u eens. Dit is wel trouwens een term wat veel gebruikt wordt, maar ik snap uw punt helemaal. Dan mevrouw Akkerman vroeg. Of wij bij iedere beslissing die we nemen kijken naar de financiële effecten. Ja, het antwoord is natuurlijk ja. Uiteraard kijken we daarnaar. Het is altijd een van de afwegingen die je maakt. Welke financiële effecten heeft dit voor mensen in hun leven? Dat is altijd zo. Maar het is niet het enige aspect wat bij keuzes komt kijken, uiteraard. En dan was ik door de vragen heen. Of ik heb er ergens één niet genoteerd wat mij ook nog eens overkomt, maar...
Nou, ik zie nog niet heel happig aanstalt vanuit de raad. Dus volgens mij heeft u alle vragen kunnen beantwoorden. Dan kunnen we ook richting een afsluiting. Alsnog uiteindelijk keurig netjes binnen de tijd. Ik heb een viertal moties vreemd vanuit u aangekondigd horen worden. Tweetal vanuit de PvdA. Hardheidsclausule en het kwijtschelden van schulden voor jongeren. En VVD met betrekking tot de... Samen. Met de concretisering, dus het stappengerichte. En ik meende ook iets van de Partij voor de Dieren te horen, die ik niet helemaal kon volgen, maar die u waarschijnlijk ook niet zo aan uw blik te zien.
Nou, nee. Nog
niet. Nee, precies, nee, dan snap ik ook waarom ik niet helemaal kon.
Ik vind het een mooi armoedeplan.
Helemaal prima. Dan heb ik er een drietal gehoord. Zijn er nog andere partijen die een motie vreemd overwegen? Dan gaan wij het hierbij laten. Dan bedank ik u allen voor uw tijd en wens ik u een fijne avond en wel thuis.